Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen. Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Psalm 26 vers 2. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, vers 2. Lezen uit Gods heilige woord wat u kunt vinden in 2 Samuel en daarvan het zesde hoofdstuk. We noemden nu 2 Samuel 6. En na de wet waar we ons stellen onder de tucht van de heilige wet, willen we met elkaar zingen van de berijmde 10 geboden, het 9e vers.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Hij doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Samuel 6. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël 30.000. En David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalem Juda, om vandaar op te brengen de ark Gods, bij de welke de naam wordt aangeroepen, de naam des Heeren der Heerscharen, die daarop woont tussen de Gerubs. En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is. En Uza en Ahio, Abinadabs zonen, leidden de nieuwe wagen. Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel is, met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des Heeren met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommels, ook met schellen en met cymbalen. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want ze runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Uza en God sloeg hem aldaar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf aldaar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat de Heere een scheur gescheurd had aan Uza en hij noemde dezelfde plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde de Heere tenzelfde dagen en hij zeide, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten verbrengen in de stad Davids, maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Getiet. En de ark des Heeren bleef in het huis van Obed-Edom, de Getiet, 3 maanden. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Toen boodschapte men de koning David, zeggende, de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om de ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschiedde als zij, die de ark des Heeren droegen, 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren, en David was omgord met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het gans huis Israëls de ark des Heren op met gejuich en met geluid der bazuin. En het geschiedde, als de ark des Heren in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Als ze nu de koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht des Heren, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij nu de ark des Heren inbrachten, stelden zij die in haar plaats, in het midden der tent, die David voor haar gespannen had, en David offerde brandoffers voor des Heren aangezicht en dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heren der Heerscharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de man tot de vrouwen toe, aan een igelek, een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen en igelek naar zijn huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit. David tegemoet en zeide, hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijn dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamlijk ontbloot. Maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heren die mij verkoren heeft, voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heren, over Israël, ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen. En met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Michal nu, Sauls dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 42, de versen 1 en 6. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ga in zwart door rouw bezweken om mijn vijand dwinglandij, die mij hoont met hart doorboord, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God die, op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Psalm 42, de versen 1 en 6. woorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Samuel 6 en dan vers 15 als uitgangspunt. We noemden nu 2 Samuel 6 vers 15 waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heren op met gejuich. En met geluid der bazuin. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanmorgen over het verlangen naar verzoening in Christus. Het verlangen naar verzoening in Christus. 3 gedachten. In de eerste plaats door middel van de ark. Dat vinden we min of meer terug in vers 2. En David maakte zich op en ging heen. Met al het volk dat bij hem was van Baalim, Juda en van daar op te brengen. De ark God bij de welke de naam wordt aangeroepen. De naam des Heren der Heerscharen die daarop woont tussen de gerubs. Onze tweede gedachte naar Gods wil. Vers 6 en 7. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorfvloer. Zo strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heren tegen Uzza en God sloeg hem aldaar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf aldaar bij de ark Gods. En tenslotte tot grote vreugde, vers 15, zoals we dat gelezen hebben, alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heren op met gejuich. En met geluid der bazuin. Het verlangen naar verzoening in Christus. Door middel van de ark. Naar Gods wil. Tot grote vreugde. Het is een wonder, gemeente, dat de Heere een koning geeft aan Israël. Zoals David. Een koning in zijn gunst nog wel. Dat had dat volk niet verdiend. Dat volk heeft van Samuel begeerd een koning zoals alle omliggende volken koningen hadden. En dat was tegen de wil van de Heer. Dat was als het ware een belediging, een miskenning dat de Heer hun koning was. Dat de Heer hen regeerde en dat de Heer hen leidde. Ze mochten wel een koning hebben. Maar dan op de manier zoals de Heere dat wilde. Zij wilden een koning zoals de omliggende volken. Een belediging voor God. En eerst heeft de Heere hen een koning gegeven zoals Samuel ook het volk gewaarschuwd heeft. Want Samuel zei, als je zo'n koning wil, dan zal zo'n koning je tot slaaf maken. En zo heeft de Heere hen Saul gegeven. In het begin leek dat nog heel wat. Hij leek de Heere te dienen en te vrezen. Maar Saul ging al gauw zijn eigen weg. En Saul kon niet wachten op de Heere. En het meest aangrijpende moment is wel, ook wanneer we vanmorgen wat na willen denken over hoe je nu de inzettingen van de Heere in een tijd zoals deze gestalte moet geven. Saul deed dat niet op de manier zoals de Heere dat wilde. Hij wist wel dat hij voordat hij de strijd met de Filistijnen zou aangaan, dat hij dan eerst moest offeren. Maar hij wachtte niet totdat Samuel kwam. Hij ging nadenken over het feit dat ze toch snel die oorlog moesten ingaan en dat het te laat zou worden. En dat ze dan maar alvast dat offer moesten brengen. En de snelheid waarmee hij aan de slag wilde, de strijd aan wilde gaan, die kwam niet overeen met de snelheid waarmee de Heere kwam door middel van Samuel. En toen ging hij dat op zijn eigen manier doen. Toen ging hij al offeren zonder Samuel. Daar had hij op moeten wachten. Op zijn eigen manier, omdat hij dacht dat dat beter was en omdat dat beter paste bij zijn strategie om strijd te gaan voeren enzovoort. Allerlei overleggingen. En allerlei motieven zal hij daarvoor gehad hebben. Maar hij deed niet wat de Heere van hem vroeg. Wat komt het nauwkeurig, gemeente? Er is vloek gekomen daardoor. Over Sauls huis over de strijd, over het volk. En het is waar geworden wie God verlaat. Ja, maar hij ging toch keurig. Hij heeft toch geofferd daar zo. Hij heeft toch dat gedaan. Ja, hij deed het niet precies op de manier zoals de Heer het van hem vroeg. Maar ja, nee, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Een vloek over zijn huis. Een vloek over het volk. Het is ongeveer in 1010 voor Christus dat de Heere David geeft. Dat David koning wordt te Hebron. Saul heeft zichzelf van het leven beroofd. Een vreselijk einde heeft hij gehad. En dan is het ongeveer 70 jaar nadat Hofni en Pinhas de ark hebben meegenomen. Daar bij Afek in de strijd. Waardoor ze dachten, dan zal de Heer in ons midden zijn. Dan zal de Heer aan onze kant strijden. Dan zullen we het voordeel hebben dat de Heer voor ons de overwinning zal geven. Wat een vergissing. De Heer wil alleen maar mee in de strijd als wij handelen op de manier zoals Hij dat van u, van jou en van mij vraagt. En zo is die ark in de tempel van Dagon terechtgekomen en uiteindelijk op een wagen, goed onthouden jongens en meisjes. Straks zal die weer op een wagen staan, dat is een heidense manier om die ark te vervoeren. En uiteindelijk zal die dan terugkeren naar Israël. En dan in een huis terechtkomen. Een Abinadab. Als ik dat goed zeg. En dan zal die daar ongeveer 70 jaar zijn. Die slag bij Afek is rond 1080 geweest. En in 1010 verlangt David dat die ark weer geplaatst zal worden in de tabernakel, in het heilige der heiligen. 70 jaar lang heeft men kunnen leven zonder dat men echt grote verzoendag kon vieren. Aangrijpend. In die tijd is er misschien wel grote verzoendag gevierd, maar niet op de manier zoals de Heer het wilde. Zonder die ark, zonder dat bloed te sprengen voor de ark en zonder dat bloed te sprengen op het verzoendeksel. Want die ark die was niet in de tabernakel. En nu is het de godvruchtige koning David die ernaar verlangt. Hij verlangt ernaar dat die ark daar weer zal staan. En hij verlangt ernaar dat het weer op de manier dat er weer grote verzoendag gevierd kan worden, plaats kan hebben zoals de Heer dat bedoeld heeft naar Gods inzetting. Een verlangen, gemeente, om die ark weer te brengen naar Gods inzetting. Dus daar zijn twee dingen, het verlangen in het hart van Gods kind en dan weegt het bevel van de Heere ook zijn inzetting. Zo zou het ook vandaag moeten zijn in jou en in mijn hart en leven. Een verlangen naar die verzoening met de Heere. En om dat nu te doen naar de inzetting van de Heere, doe dat tot mijn gedachtenis. Die twee dingen. Het weegt in het hart, in het leven van David. Hij verlangt ernaar. Hij zingt het in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheden des Heren te mogen aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is het leven van David. En hij wil dat verlangen vervuld krijgen door naar de inzetting van de Heren die ark weer in dat binnenste heiligdom te hebben. In die tender verzoening, in de tabernakel. Onze eerste gedachte door middel van de ark, om die liefelijkheden des Heren te mogen aanschouwen. David had geleerd wie hij was voor God. Hebt u het geleerd? Weet u, weet jij, weet ik wie we zijn voor de Heer? David heeft het geleerd. Hij heeft geleerd dat hij een zondaar was. En hij heeft ook geleerd dat hij zondaar bleef. In kleine zonden, in dagelijkse zonden, woorden, gedachten en werken, maar ook soms in grove zonden. Hij heeft het geleerd. En hij moest er elke keer opnieuw bij bepaald worden en aan ontdekt worden. En elke keer opnieuw moest hij zijn zonde en zijn schuld opnieuw inleven, ervaren, de smart ervan beleven, om weer te verlangen naar verzoening. Dat is niet één keer. Of een bepaalde periode in je leven en dan daarna is dat afgesloten, dan is dat afgerond en dan mag je daarna altijd jubelen. Nee, dat is nou elke keer opnieuw het leven van Gods kind uitzien om de Heere Jezus Christus te mogen ontmoeten als die schuldovernemende borg tot verzoening, tot vergeving. Om zijn lijden recht te betrachten, om weer opnieuw te mogen ervaren dat hij in de wereld is gekomen om zondaren met God te verzoenen. Om hun schuld over te nemen. Hun zonde te verzoenen. Elke keer opnieuw was dat in het leven van David weer werkelijkheid. Elke keer opnieuw had hij die ontdekkende genade nodig en ging de schuld weer drukken in zijn leven. Waardoor hij weer begeerde om met zijn offerdier naar de tabernakel toe te gaan. En dat die priester dat dier nam en dat dier ging slachten en dat dier plaatsvervangend voor hem stierf. En elke keer opnieuw verlangde hij ernaar dat hij bij dat altaar mocht geloven dat God genoegen nam in dat offer. Elke keer opnieuw. Dat is het leven van Gods kinderen. Dat is het leven van verloren zondaren. En niet een beetje redeneren. Dat is hun leven. De schuld, de zonde, elke keer opnieuw beleven. En elke keer dat verlangen om nu die verzoening ook weer te mogen beleven. Te mogen zien. Te mogen proeven. Te mogen smaken. Elke keer opnieuw weer die onrust. Weer dat verdriet. Weer die verwijdering ervaren met de Heere, omdat er zonde, omdat er schuld tussen komt te liggen. Elke keer weer dat roepen, dat schreeuwen van die ziel naar God, naar de levende God, uit de diepten van ellende. David begeerde in te mogen gaan in Gods huis, om dat te mogen aanschouwen, om dat te mogen onderzoeken, om steeds dieper die genade in Christus te mogen kennen, te mogen beleven, te mogen ervaren. Daarom zou hij er wel willen wonen in het huis des Heren. Daarom zou hij daar wel permanent willen verkeren. Wat begeert hij? Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Boven alle andere dingen die in zijn leven een bepaald belang hebben, begeert hij dat bovenal. Om in het huis des Heren te mogen wonen. En de liefelijkheden des Heren te mogen aanschouwen. Dat is zijn leven. Om weer vrede te krijgen als de ziel beschuldigd werd. Als zijn geweten aangeklaagd werd. Om dan bij dat offer, bij die offers, bij het heil, wat God tekende, wat God liet zien in die tabernakeldienst. Om dan weer te mogen weten dat er bij de Heer vergeving is, goede tierenheid en veel verlossing. En waarom wilde hij dan, jongens en meisjes, dat die ark daar ook weer zou staan? In dat heilige der heiligen van de tabernakel. Dan kon er weer grote verzoendag gevierd worden. En als de Heere door middel van die ark daar zo, als die ark daar stond, dan was dat een bewijs dat de Heere nu onder het volk wilde wonen. En zijn genade wilde bewijzen. Hij die woonde tussen die cherubim, daarboven dat verzoendeksel. Daar was de Heere. En zo wilde David dat de Heere weer in het midden van het volk was. En ook in het middel van die dienst der verzoening tegenwoordig was. Om dieper en om heerlijker die verzoening te mogen zien, te mogen ervaren. Want nog meer dan bij het altaar, bij het brandofferaltaar. Nog meer werd die verzoening duidelijk als de hoge priester
dat heilige der heiligen binnenging om met het bloed van stieren en bokken verzoening te brengen. Zo is het verlangen van Gods kind, als het goed is, dat er weer heilige avondmaal gevierd wordt. Om dieper, om duidelijker te zien en te mogen beleven hoe God verzoend is in het werk van zijn Zoon. En hoe hij het offer van zijn Zoon aangenomen heeft tot een betaling, tot verzoening van de zonde en de schuld. Daar is het Gods kind, als het goed is, om te doen. Het is het verlangen. En ze zouden na dat bevel, zouden ze ook dat avondmaal weer willen vieren. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is zoals ik dat uit de mail van broeder Doorn heb gelezen. De worsteling van de kerkraad. Het moet, het is ons verlangen. Het kan ergens niet. Hoe moeten we dat nu doen? Daarom heeft hij gevraagd namens de kerkraad om daar vanmorgen aandacht aan te geven. Wat we proberen door middel van deze geschiedenis te doen. Het is het verlangen van David. Het is het verlangen van Gods kinderen. Dat de Heere tegenwoordig is. En dat de Heere zijn gunst, zijn genade, zijn zegen wil geven. Die ark was symbool van Gods tegenwoordigheid. In die ark, jongens en meisjes, een kistje niet zoveel groter dan een meter bij een halve meter, als ik het goed zeg. En in die kist, daar lagen de twee stenen tafelen, daar lag de wet van de Heer. En die twee stenen tafelen, die riepen als het ware naar buiten: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Je ligt onder de vloek als je niet gehoorzaamt. Je ligt onder de vloek als je mijn geboden overtreedt. Dan moet je rechtvaardig gestraft worden. Dan moet je rechtvaardig verloren gaan. En op die ark, op die kist daarboven, die wet, daar ligt een deksel. En er staan twee engelen bovenop. Misschien kun je thuis wel een plaatje vinden van die ark. En op dat deksel werd één keer per jaar, dan werd er verzoendag gevierd, grote verzoendag. Dan ging de hoge priester met het bloed van zo'n offerdier bij het brandofferaltaar, ging hij het heilige der heiligen binnen. En dan sprengde hij, dan drukte hij bloed voor de ark op de grond. En dan drukte hij bloed van dat offerdier op dat deksel. En als de Heer nu genoegen nam met dat bloed, dat betekende dat hij genoegen nam met dat offer wat gebracht werd bij het brandofferaltaar. Dat hij daarin voldaan was. Dat hij daarmee tevreden was. Dat zo'n dier nu stierf in de plaats van verloren zondaren. En als de ware gelovigen, Gods kinderen, toen mochten geloven dat God daar tevreden mee was, genoegen mee nam. De betaling die daar verricht was bij het brandofferaltaar, dat sterven van het dier aangenomen had als een betaling voor je zonde en je schuld. Dan was er zo'n intense vreugde. Dan was er zo'n bijzondere verwondering in het leven van Gods kinderen. Toen, en vandaag, als er een grote verzoendag gevierd mag worden. Als je geloven mag dat de Heere Jezus Christus aan het kruis heeft gehangen om jou, om uw straf over te nemen. Om de vloek die u verdiend hebt, verloren gaan, rampzalig, om dat over te nemen. Om de dood in te gaan, opdat u zou mogen blijven leven. Als je dan mag geloven dat hij daar het handschrift van uw zonde aan het vloekhout heeft gebracht, dan wordt het verzoendag in uw hart en in uw leven. En als dat een keer gebeurd is, je bent erachter gekomen dat je met al je inzet en met je godsdienst en met alles wat je doet en laat, daar kan God nooit tevreden mee zijn. Daar zal God nooit je een schouderklopje wil geven. Of daar zal de Heer nooit tegen zeggen, wat doe je toch netjes, wat doe je toch goed. Wat ben je toch een keurige kerkganger, wat ben je toch een nette kattengezant. Daar zal nooit een compliment komen bij de Heer vandaan. Daar kunnen we wel mee bezig zijn en we kunnen wel proberen om heel veel te doen. Om toch rechtvaardig te zijn, om godsdienstig te zijn, om betrokken te zijn op elkaar. En dat moet, maar dat moet voortvloeien uit dankbaarheid jegens hem die uw zonde en uw schuld overnam. Anders dan zijn we christelijke humanisten of iets dergelijks. Het gaat om dat wonder. Het gaat niet om de broden en om het tijdelijke leven, alhoewel dat niet echt onbelangrijk is. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 6, het gaat erom dat je mijn bloed drinkt. En mijn vlees eet. Niet om de broden. En de 5000 mensen die daarvoor, alle mannen alleen al, die te eten hebben gekregen en die hem wel koning wilden maken, omdat hij hen brood te eten heeft gegeven en hen zo mooi door de tijd heen helpt. Maar daar gaat het niet over. Hij zegt, daar ben ik niet voor gekomen. En van die 5000 alleen mannen en vrouwen en kinderen blijven naar de volgende morgen 12 over. Het gaat erom of we zijn bloed hebben leren drinken en zijn vlees hebben leren eten. En dat betekent dat wij nu door middel van zijn lijden en sterven tot die verzoening zijn gekomen. Dat hij daarmee nu ons gered heeft, onze zonde en schuld overgenomen om nu zalig te maken. Gemeente, mogen we dat weten. Wat een wonder als dat beleefd mag worden. Dan wordt het waar wat in zondag 28 staat. Vraag en antwoord 75. Zoals dat brood gebroken wordt bij het heilig avondmaal. Om dan daardoor te komen bij hem die zijn lichaam aan het kruis geofferd heeft. Jezus Christus. En zoals de wijn vergoten wordt, om dan te komen bij zijn vergoten bloed, bij hem die zijn leven wilde geven, tot vergeving, tot verzoening. Als je je zonde niet kent, en als je niet geleerd hebt dat je je eigen zonde en schuld nooit weg kan nemen, en nooit kunt betalen bij de Heer, nooit goed kan maken bij de Heer, en er is plaats gekomen voor hem, en hij is gezien, hij is geopenbaard tot vergeving van zonden, tot verzoening van je schuld. Dan wordt hij het enige middel om met God verzoend te worden. Dan wordt zijn offer noodzakelijk, zijn betaling noodzakelijk. Voelt u waarom het zo nodig is om je zonden te leren kennen? En dat dat onverdraaglijk wordt in jouw leven, dat het niet goed is met de Heer, dan wordt hij van belang. Dan wordt hij noodzakelijk. Hij is niet gekomen om je door het leven te helpen. Ook, maar niet in de eerste plaats. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat vanwege de zonde en de ongerechtigheid voor eeuwig verloren moet gaan. Daarvoor kwam hij. En wil je echt avondmaal vieren, dan gaat het erom dat je door middel van dat gebroken brood bij zijn gebroken lichaam komt. En door middel van de vergoten wijn bij zijn vergoten bloed, bij zijn offer. Mag u dat weten? David verlangde naar die verzoening. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. En hij verlangde ernaar dat die ark daar weer zou staan. En dat het grote verzoendag zou worden. Dat God weer in hun midden zou zijn. En dat de Heer door in hun midden te zijn weer die verzoening wilde laten ervaren van de zonde en van de schuld. En gemeente, zo is er vandaag een getal dat verlangt om avondmaal te vieren. Dat verlangt naar verzoening. Dat verlangt ernaar om bij vernieuwing te mogen ervaren dat God niet meer op je zal toren en niet meer op je zal schelden vanwege dat volkomen offer van zijn Zoon. Die verlangen ernaar om hun honger en hun kommer, namelijk de zonde, weg te mogen eten en weg te mogen drinken. Te mogen weten bij zo'n stukje brood, te tasten in je handen, te ontvangen uit de hand van de dienaar. Te mogen proeven en smaken. Dat zo zeker, als ik dat brood mag tasten, als ik dat brood mag proeven, mijn zonde door zijn gebroken lichaam verzoend, vergeven zijn. Is dat uw verlangen, gemeente? Gaat het in de kern bij de bediening van het avondmaal om deze zaak, om die verzoening, om die... En gemeente, ik weet natuurlijk niet hoe het in de gemeente van Den Haag is, maar soms verwonder je je erover dat als je mensen bezoekt die voor het eerst of al langer aan het avondmaal mogen gaan, dat er dan niets van die kern naar voren komt. Hoe is dat nu mogelijk? Dat is toch onmogelijk? Als je bezocht wordt, als je aan de bediening, en het hoeft helemaal geen vloeiend verhaal te zijn, maar wel die verwondering dat er nu, dat God nu zijn eigen zonen gaf en dat de zonen gewillig was om in jouw plaats, om in uw plaats te sterven, die straf die u verdiend hebt, dat hij die over wilde nemen en dat hij de dood in wilde gaan. Zo zegt het formulier toch, hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Weet u dat? Als je dat nu niet weet, dan is er toch ook niet die verwondering. Als je je zonde en je schuld niet kent, dan kan er toch ook niet dat verlangen zijn om... Het gaat toch niet alleen maar zomaar om een bepaald ritueel in de gemeente. Soms denk ik wel eens, misschien is deze periode wel juist nodig om tot bezinning te komen. Waar is het me nu om te doen geweest? Waar ging het me nu om? We leven, gemeente, in een raadselachtige tijd. Met een virus wat niemand de baas kan. En we moeten allerlei maatregelen nemen en die moeten we denk ik ook gehoorzaam volgen. Dat was ook al naar de wet van de Heer. Oudtestamentisch waren er allerlei maatregelen met betrekking tot die besmettelijke ziekte van de melaatsheid. En dat waren Gods inzettingen, dat waren Gods geboden zelfs. Dat moest. Maar ja, hoe dan nu gemeente zijn? En nu hoe dan die gemeenschapszin, als je niet allemaal samen mag komen in de kerk? En hoe dan avondmaal vieren? Hoe dan? Nou, dat is de vraag, dat is de worsteling van de kerkraad, zo heb ik dat begrepen. Onze tweede gedachte, naar Gods wil. We lezen in vers 6 en 7, als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Uzza en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf al daar bij de ark Gods. We lezen verschillende van dit soort voorbeelden in de Bijbel. Jongens en meisjes, eenmaal gingen twee zoons van Aaron, die moesten het reukoffer aansteken. En nu had de Heere gezegd, dan moet je vuur gebruiken, dan moet je zo'n gloeiende kool van het brandofferaltaar nemen. En daarmee moet je dat reukwerk aansteken. En niet anders. En we weten natuurlijk de gedachte niet van die twee zoons van Aaron, maar die dachten van ja, maar ja, wat maakt dat nu uit als je, of je nou een kooltje neemt van het brandofferaltaar, of je neemt een kooltje van een ander altaar, of een vuur ergens anders vandaan, dat is toch niet zo belangrijk. Daar zit het hem toch niet in. En gemeente, we leven natuurlijk in een andere tijd, we leven in een nieuwtestamentische periode, waarbij we natuurlijk voorzichtig moeten zijn om dat over te zetten. Ja, persoonlijk denk ik dat het niet uitmaakt als je het avondmaal bedient met twee bekers of met vier of met zes of iets dergelijks. En toch, als je, de Heere is niet veranderd. En daarom gaat het erom, kunnen we zoeken naar wegen en waarbij we Gods wil volgen. Want die twee zoons van Aaron met dat vreemde vuur, dus niet bij het brandofferaltaar vandaan, die zijn gestorven daar. En dan zou je zeggen, ja maar, is dat nu zo belangrijk, heren? En Uzza, ja, die probeerde toch die ark juist tegen te houden, en die probeerde toch te voorkomen dat die ark op de grond zou vallen. En moet hij dan zo gestraft worden? Is dat dan de rechte Heer? David, hij ontstak. Hij ontsteekt. Er komt toorn in zijn hart. De kanttekenaren spreken van toorn en van droefheid. David heeft een feest georganiseerd. En we hebben het gelezen in vers 1. Dan gaat het over 30.000 uitgelezenen in Israël. Dat is een massaal gebeuren geweest. En dan wordt die ark op een wagen gezet. En jongens en meisjes, de Heer wilde niet dat die ark op een wagen geplaatst werd. De Heer had gezegd dat priesters die ark moesten dragen op hun schouders. Dat was de manier zoals de ark gedragen moest worden. Dus Uzza en zijn broer, zij doen de wil van de Heere niet. Zij handelen niet naar de inzetting van de Heere. En dan laat de Heere, zo zie ik het, die runderen struikelen. En het is alsof de Heere zegt, nu schuif ik die ark van die wagen af. Want ik wil niet op die manier gedragen worden. Ik wil niet dat die ark, als een symbool van mijn tegenwoordigheid, zo op een ark, dat is een heidense manier, dat deden de Filistijnen. Uzza steekt zijn hand uit. En dat is tegen de wil van de Heer, want Uzza mocht de ark niet aanraken. Gemeente, dat is de vertwijfeling, hoe ga je dat dan nu doen? En kunnen we dan onszelf ook niet helemaal verliezen in allerlei maatregelen die genomen worden? Ik heb een eigen gemeente, een paar maanden geleden, toen dat begon met die coronacrisis, de geschiedenis bepreekt van Paulus onderweg naar Rome en dat ze dan met elkaar schipbreuk leiden. En dat is zo kernachtig. Paulus had gezegd, u moet niet afvaren, want ik zie dat deze vaart zal geschieden met grote hinder en schade aan het schip, aan de lading en aan ons leven. En uiteindelijk komt die storm er dan. En wat doet de bemanning en wat doen die soldaten en wat doet die hoofdman en die stuurman? Gaan ze dan weer naar Paulus toe en zeggen van u hebt kennelijk gelijk gehad. Zou u uw God die u dat bekendgemaakt heeft willen aanroepen en willen vragen of hij die storm toch wil tot bedaren wil brengen? Nee. Maatregelen nemen. Het schip omgorden. En sloep die hier buiten aan een touw of aan een ketting aan die boot. Binnenhalen. Lading overboord. Het scheepsgereedschap overboord. Om maar niet in die golven terecht te komen. Allerlei maatregelen. En dan zijn er 14 dagen en 14 nachten nodig. Waardoor er uiteindelijk plaats komt weer voor het woord van God. En wat is er nu in uw en in jou en in mijn leven nodig voordat er weer plaats is voor de Heere, voordat het weer mogelijk is? Mogen we eigenlijk wel avondmaal vieren? Zou het zo kunnen zijn, de gemeente, dat de Heere zegt, en dan laten we eventjes maar de gedachten aan deze hele wereld met corona en ons land en volk met corona en de kerk met corona. Heel persoonlijk, gewoon de gemeente van Den Haag. Kan de gemeente van Den Haag nu avondmaal vieren? Kan u, heel persoonlijk, kan het? Of roept de Heere misschien u, jou en mij een halt toe, waardoor het niet kan? Is het juist de bedoeling dat er geen avondmaal gevierd wordt, omdat er allerlei dingen tussen liggen, omdat er misschien wel een ban is in de gemeente, misschien wel een ban in uw persoonlijk of in mijn persoonlijk leven? Zou het kunnen? Grote verzoendag werd geblokkeerd. 30.000 uitgelezen mannen, wellicht allemaal soldaten en dan van het volk. Duizenden mensen. En die allemaal gereed waren om feest te gaan vieren. Want die ark die zou straks weer. En dan zet de Heer er een streep door. Omdat het niet gaat zoals hij dat van zijn volk en van David wil. En dan moet die ark gebracht worden in het huis van Obed-Edom. En dan moet iedereen naar huis. Geen feest. Geen ark. In de tabernakel. In het heilige der heiligen. Geen verzoendag. Gemeente, zou het kunnen zijn dat er in u, in jou en in mijn leven zonden zijn. Die de bediening van het heilige avondmaal niet toelaten. Kunt u, wilt u, bent u bereid om na te gaan in uw leven wat nu het belangrijkste voor u is? Want als we zeggen, ik verlang naar het avondmaal, dan zal dat in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, ook duidelijk moeten zijn. Dat het verlangen met de Heer, om met de Heer te leven, om die verzoening te beleven, dat dat gezien wordt in uw leven. Bent u, ben jij, ben ik meer met Gods woord bezig? Dan met mijn mobiel. Ben ik meer bezig, verlang ik er meer naar om de gemeenschap met de Here te ervaren. Dan dat ik verlang naar een mooiere auto of naar een mooiere huis of naar dingen van de tijd en vakanties en zo. Of is dat allemaal overdreven? Kunt u het zeggen? Ja. Als ik de achterliggende half jaar zie, dan is er maar één ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Is het waar? Ik kan het niet zeggen, gemeente. Maar elke dag mag ik met het woord bezig zijn. Ik mag elke dag en in de week een preken maken. Maar wat is een mens vleeselijk verkocht onder de zonde? En hoe kom ik nu op die plek? En hoe gaat dat nu, hoe zal dat nu anders worden? De Heere zet een streep. En David kan ook niet verder. Hij kan niet verder op die dag. Het is zo aangrijpend. Die Uzza die sterft. Bedroefd. Bedroefd. En weet, hoe is het in uw leven? Misschien zegt u ja. Ik kan nu niet zeggen dat ik echt hele specifieke zonden doe. In de dagen van Noach kwam er een zondvloed. En dan worden door de Heere Jezus later geen bijzondere zonden genoemd. Nee, eten en drinken, huwelijken, ten huwelijk uitgeven. Allemaal geoorloofde dingen. Maar zonder God. Godloos. Misschien zijn het wel kerkelijke zonden. Waardoor de Heere ons een halt toeroept. Waardoor de Heere zegt van kom nu eens tot bezinning. Denkt u nu werkelijk dat u meer bent en wijzer bent met het woord dan die gemeentes die zo heel anders doen dan u doet en dan u denkt. Denk ik nu werkelijk dat ik superieur kan zijn boven anderen. Wat is er een godsdienstige hoogmoed? En de een aan de ene kant en de ander aan de andere kant. Op allerlei manieren denken we beter te zijn en wijzer te zijn. En beter het woord te kunnen interpreteren dan. Dat is zo intens verdrietig. En dan avondmaal vieren. Naar Gods wil. Kan het zijn tot een zegen voor Gods kinderen? Is het er bij u, bij jou werkelijk om te doen, om de gemeenschap met Christus en daardoor de gemeenschap met God te mogen ervaren? Komt dat in uw leven openbaar, gemeente? Is het echt uw verlangen om door dat brood bij de bediening van het avondmaal te gedenken, Hij voor mij? Daar ik anders de eeuwige dood. En bij die vergoten wijn. Door zijn striemen ons genezing geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. Om die verwondering. Om dat wonder. Om die vreugde weer te mogen ervaren. Is dat uw leven? Of is dat alleen wanneer u even met elkaar bespreekt. Maar ja, het is toch nodig dat we avondmaal vieren. En dat is toch ook een bevel. En allerlei dingen die worden dan gezegd. Maar wordt nu de kern van de zaak. Die schreeuw van uw ziel gehoord. Heere, dat ik weer die gemeenschap met u mag ervaren. Dat ik weer die vergeving van zonde, dat ik het weer mag weten, Heere, dat u de onveranderlijke bent en dat u nooit laat varen het werk van uw handen. David, hij is ons ten voorbeeld. En Uzza zou ons tot schrik en beven moeten zijn. David ontsteekt toorn en droefheid vanwege Uzza. En dan komt er, in vers 9 lezen we ook dat er ook vrees komt in zijn leven. En dan gaat hij in ootmoed vragen, hoe zal de ark des Heeren toch tot mij komen? Op dat moment kan David het niet. En dan wordt die ark gebracht in het huis van Obed-Edom. En al die duizenden mensen, die worden naar huis toegestuurd. En David gaat naar huis. Verbroken, verslagen, verscheurd van smart. Geen verwondering, geen offers, geen vreugde, geen verzoendag. En dan gaat de Heere een bericht bij hem brengen. Vers 12. Dat de Heere nu het huis van Obed-Edom en alles daaromheen gezegend heeft. 3 maanden later mag hij dat horen. En dan gelooft David dat de Heere toch ondanks, weer door middel van die ark onder het volk wil zijn. Dan gelooft hij dat de Heere toch weer door middel van die ark in de tabernakel geplaatst wil worden. En dan kan hij dat ook niet meer uitstellen. Opnieuw wordt alles georganiseerd. Alleen nu naar de wil van de Heere. Priesters zullen die ark gaan dragen. De gemeente, wat zou het groot zijn. Als nu in de gemeente van Den Haag Scheveningen. Er een verootmoediging komt. Een vrees zoals dat er in het leven van David komt. En dat er niet meer gesproken wordt van hoe, maar dat er nu gesproken wordt vanuit dat verlangen naar die verzoening vanwege de zonde. Het buigen onder welverdiende oordeel en het buigen onder een welverdiende straf. Het buigen onder de Heere als rechterlozen, onwaardigen, roepend of de Heere de weg wil openen, of de Heere die genade weer in het midden van de gemeente wil brengen. Als dat in de hemel gehoord wordt en in de hemel gezien wordt, ik geloof dat er dan spoedig avondmaal gevierd kan worden in het midden van de gemeente. In de tijd van de Puritijnen is er een tijd geweest, dan moest elke avondmaalganger, die moest een penning gaan halen bij de kerkraad. En om die penning te krijgen moest je een bepaald getuigenis geven. Dan moest je vertellen waar het je om te doen was. Zou het kunnen, de gemeente? De kerkraad onderling. En de avondmaalgangers in het midden van de gemeente. En dan met elkaar, en dan één voor één, vertellend hoe je je honger en je kommer, namelijk de zonde, wenst weg te eten. Hoe je bij de bediening van het avondmaal hem wil verkondigen als de enige gerechtigheid die redt van de dood. Is dat uw verlangen? Zou het kunnen? In vers 14 lezen dat David huppelt. Hoe? Als een koning, jongens en meisjes? Nee, in een linnen lijfrok. Dat is dat onderkleed waarbij die één was met het volk. Hij was geen koning zoals die daar huppelde. Hij had ook geen ambtelijke ambtskleed aan. Hij was kind. En met een intense vreugde vanwege dat kindschap huppelt hij daar. En Michal, ze veracht het. Dat zal altijd zo blijven, gemeente. Er zal altijd een getal zijn die anderen in de gemeente verachten. Wees wel voorzichtig hoe u naar anderen kijkt en hoe je met anderen omgaat. Michal, we hebben het gelezen. Ze had geen kind. Uiteindelijk tot grote vreugde. Wat we lezen in vers 15. Maar willen we eerst met elkaar zingen. Psalm 119. En daarvan Vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar het heil met heet verlangen. Het heil waar mij rechtvaardig toegezeid, u wist dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid, leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. Psalm 119, vers 62. Gods wil tenslotte tot grote vreugde. In vers 13 lezen we dat bij enkele treden, als de priesters met de ark net de eerste stappen hebben gezet en Gods gunst kennelijk ervaren mag worden, gemeente, dan wil David al gaan offeren en dan worden er offerdieren geslacht en dan wordt er al geofferd. Bij de eerste, bij de beginselen van de ervaring van Gods gunst, gemeente, David, hij kan het niet op zo'n verwondering, zo'n zielenvreugd, omdat hij daar zijn wens mag verkrijgen. En o wonder, dan mag die ark geplaatst worden in het heilige der heiligen van de tabernakel. En daarmee toont de Heere weer onder het volk te willen wonen, zijn zegen te willen geven, genade te willen betonen aan verloren zondaren. Daar betoont hij dat het totaal van die offerdienst weer compleet is. En dat er weer verzoening door voldoening mogelijk is, vergeving. Dat hij genoegen wil nemen met de offerdieren die daar geslacht werden. En gemeente, daarna stroomt dat bloed weer bij dat brandofferaltaar. Schuldoffers, dankoffers worden me gebracht. En dat is nu waar Gods volk vandaag naar verlangt. Als ze levende gesteld zijn, bezielt ge hen met uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Is dat uw leven? Gemeente, dan moet u proberen heel eerlijk te zijn. Als het alleen maar gaat om de vorm en alleen maar gaat om het uitwendigen van het avondmaal, zwijg dan en vraag dan of de Heer u weer dat levende verlangen naar verzoening wil geven. En natuurlijk, dat kan ook door middel van het woord en door middel van het heilige avondmaal. Maar soms, en misschien herkent u dat uit uw leven, dan kunnen er tijden voorbij gaan, maanden voorbij gaan. En soms wel enkele jaren, dat dat levende verlangen er niet is. En dat het eigenlijk alleen maar vorm is. En dat u leeft bij gedachten en bij belevingen van 5 of 10 jaar geleden. Roep toch of de Heere het oude weer nieuw wil maken. En of hij uw schuld weer levendig wil laten ervaren. Om nu weer een levend verlangen te hebben ook naar die verzoening in Christus. Om hem weer te mogen zien als het offer voor uw schuld. Te mogen zien als dat brood gebroken wordt. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat hij daar van God verlaten wilde hangen. Opdat jij nimmer meer van God verlaten zou worden. Dat hij daar een vloek wilde worden. Om u met zijn zegeningen te vervullen. En als die wijn vergoten wordt, dat zijn striemen uw genezing brengen. Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Dat hij daar aan het vloekhout van het hout genageld was. Om het handschrift van uw zonde uit te wissen. Om de vloek te worden. Om uw straf te dragen. Dan wordt de vreugde onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Gemeente, ervaren. Dan, David mag met het volk feest gaan vieren. Er wordt gegeten, er wordt gedronken. Ze krijgen vlees, ze krijgen wijn. David mag dan feest vieren. Er mag echt vreugde zijn. Harten vervuld met heilbespiegelingen om het lied van die ene koning te mogen zingen. En dan vanuit het avondmaal verzekerd te mogen worden, deel te hebben aan de gemeenschap en het offer van Christus. Zo staat het in de zondagsafdeling. Dit zijn de tekenen van mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Mag u het weten, gemeente? Is dat uw verlangen om uw honger? Het verlangen om dat knagende gevoel binnen, jongens en meisjes, als je honger hebt. Om dat knagende gevoel te stillen, die honger te stillen. En als je nu honger hebt naar de Heer, en naar de Heer Jezus Christus, zo zegt het avondmaalformulier. Dan heb je een honger om dat knagende gevoel, om die overtuiging van schuld. Je aangeklaagde geweten tot stilte, tot rust te mogen brengen. Om de honger en kommer, namelijk je zonde, weg te mogen eten. Het gaat met de bediening van het avondmaal, met de bediening van de doop, met de bediening der verzoening. Alleen maar om zijn plaatsvervangend lijden en sterven, zijn offer. En als de Heer dat dan geeft, dan zegt antwoord 76, dan verzekerd te mogen zijn van vergeving der zonden. En het verkrijgen van het eeuwige leven. Dan wordt zo'n ziel wel eens door de Heilige Geest verenigd met Christus, die in de hemel is. Want dat is de bedoeling, niet om bij dat brood en die wijn te blijven hangen, maar onze harten op te heffen tot hem die in de hemel is. Het wijst op het enige fundament der zaligheid, zondag 25. Jezus Christus en dien gekruisigd. Gemeente, is het uw verlangen? Om zo als een verbroken, als een verslagene van hart toe te mogen gaan. Om met het vuil van je verzondigde leven toe te mogen gaan. Verlangend naar reiniging van je zonde en je schuld. Is je zonde, is je schuld zo'n benauwende gevangenis geworden. Dat je verlangt. In hem opening van die gevangenis te krijgen. Bevrijd te mogen worden. Is je zondekwaal zo dodelijk geworden. Dat je verlangt naar genezing. Bid dan. Of de Heere. Dat voor het eerst of bij vernieuwing. Wil werken. En om op hem te mogen zien, die de opening van de gevangenis is, die de wassing en de reiniging is van de zonde en de schuld, die de genezing is van je dodelijke zondekwaal. In hem, daartoe kwam hij in de wereld. Is dat uw verlangen? Om door woord en geest en door sacramenten zijn bloed en lijden toegepast te krijgen tot verzoening. Dat die hemelse gave u geschonken wordt. Dan is er vreugde. Dan gaan we huppelen van zielenvreugd. Als we onze wens verkrijgen. En om dat nu in het midden van de gemeente ook te mogen verkondigen aan anderen. Dat daar nu je heil, je verwachting, je zaligheid in ligt. Jezus Christus en dien gekruisigd. De Heer zelf geven in het midden van de gemeente. Die verootmoediging. Dat buigen onder welverdiende oordelen. Dat roepen of de Heer opening wil geven. Dus niet in de eerste plaats zoeken naar een manier waardoor we het ding kunnen doen. Nee, maar dat we in de eerste plaats dat verlangen er mag zijn. Vanuit verslagenheid, vanuit de zonde en vanuit de schuld die we elke dag meer maken. Vanuit het zien op hem om zijn dood nu te mogen verkondigen. Dat is waarom de Heer een halt toe kan roepen als dat er niet is. Die, hoe het dan precies gestalte mag krijgen, dat we daar niet in verzinken. En dat doet er ook niet zo toe. Dat is ook niet het belangrijkste. Het gaat erom of we op de kern gericht zijn. De Heer geven dat dat in het midden van de gemeente mag leven, sterker mag gaan leven. En de Heer geven zelf opening om dat heil te verkondigen door middel van het woord en door middel van het sacrament. En te mogen beleven. Amen. Heer, het past ons uw naam ootmoedig te erkennen dat we in alle rust zo met een deel van de gemeente hier mochten zijn. En wij bidden u. Wilt u ons hier en ook thuis dat geven wat nu nodig is, wat David mocht hebben. Wat uw volk mag hebben als ze levendig, als ze door uw geest levendig gesteld zijn. Heere, wil u dat werken, dan is de gemeenschap met u ook het belangrijkste. Dan gaan we met David ook zingen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Heere, wil u het werken. In de avondmaalgangers, degene die u de Heer mogen kennen. En zou u het ook willen werken in diegene die op welke manier nog altijd op afstand staan. Heere, gedenk de gemeente en zegent u. Uit vrije genade, uit hem die aan uw rechterhand is, die dat verdiend heeft. Uit en om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd als hij hun wens verkrijgen. Psalm 68 vers 2.
ons heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.